Goedemorgen. Blij jullie weer allemaal te zien en heerlijk om weer even samen te zingen uit volle borst. Ik moest daar wel aan wennen hoor, het vorig jaar en dan zo'n videootje. Ja, ik vond maar niks. Maar dit is zoals het hoort, lekker uit volle en allemaal mooie liederen natuurlijk, hè, waar het om gaat. Ja, we hebben gelukkig Gods woord en we zijn hemelburgers en we hebben iets om ons op te verheugen en we hebben iets om blij mee te zijn. En ik wou vanmorgen maar eens hebben over de gebeurtenis rondom koning Salomo, het bezoek van de koningin van Sheba. En dan begin ik graag eventjes in Matthäus 12, waar de Heer Jezus zelf daarover begint. Matthäus 12, en dat staat dan in het 38ste vers. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Het zijn pittige woorden dat de Heer Jezus dus tegen de schriftgeleerden en de fariseeën zegt dat de onbesneden heidenen in het oordeel hun zullen veroordelen. Dat was voor een Jood hard om te horen. Maak u niet ongerust. Die kerels hebben staan tanden knarsen. Maar ja, om de menigte niet tegen zich te krijgen, hebben ze toen niet direct iets ondernomen. Maar dat dit hard aankwam, dat kan ik u verzekeren. Onbesneden heidenen zullen oordelen, veroordelen de Joden, de vrome schriftgeleerden en wetgeleerden. Die hadden moeten weten waar het over gaat in Gods woord. Maar het waren toch wetgeleerden. Ze wisten toch waar de wet en de profeten over ging. Ja, ze kenden de wet en de profeten naar de letter, maar niet naar de geest van de wet. En dan verwijst de Heer Jezus hier naar. Hij maakt eigenlijk een vergelijking tussen de koningin van Sheba met de verhouding tot koning Salomo en de Joden ten opzichte van hun koning, Jezus. De grote verlosser die al vanaf beloofd was als verlosser. Vanaf Genesis 3 vers 15 geloof ik, dat wordt de eerste keer al geprofeteerd dat er een nakomeling van een vrouw zal komen die verlossing zal brengen. En die vergelijking die gaat natuurlijk mank. Iedere vergelijking met de Heer Jezus gaat mank. Want de koningin van Sheba die schiet natuurlijk tekort. Ze gaat naar Salomo toe omdat ze gehoord heeft. Er is wat heel bijzonders aan de hand en ze onderneemt een lange reis. En ze komt onder de indruk. En ze gaat rijker naar huis als dat ze gekomen is. Onvoorstelbaar. En de Joden, die hadden de koning, de beloofde Messias, de verlosser, onder zich lopen. Iedere dag zagen ze hem in de tempel. En ze herkenden hem niet en ze erkenden hem niet. En ze moesten hem niet. En uiteindelijk liep het anders als dat de bedoeling was. Dus die vergelijking die gaat natuurlijk mank. En vandaar ook dat. En dat zegt de Heer Jezus zelfs ook. Hè? Hij zegt ook meer dan Salomo is hier. En dan ga ik met u maar even terug om die geschiedenis te gaan lezen in 1 Koningen. Dat is als je een HSV-vertaling hebt, pagina 501. Dan lees ik eerst even hoe het allemaal gegaan is. Toen de koningin, hoofdstuk 10 dus vers 1, hè? Toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heere hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Ze kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. Ze kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen, dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag in het huis dat hij gebouwd had, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de Heere, was ze buiten zichzelf. Ze zei tegen de koning, het was de waarheid, want ik heb mijn land over uw woord, over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde de woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was me verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had overtroffen. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen. Geloof zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël voor eeuwig lief heeft. Daarom heeft hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen. Ze gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en edelstenen. Zo'n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sheba aan koningin Salomo gaf, is er nooit meer gekomen. Ook bracht de vloot van Hiram, die goud uit Ofir vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ofir. De koning maakte van dit sandelhout steunbalken voor het huis van de Heere en voor het huis van de koning, en luiten en harpen voor de zangers. Zulk sandelhout is er nooit meer, niet meer gekomen of gezien tot op deze dag. Koning Salomo gaf de koningin van Sheba overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning. Daarna keerde zij terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren. Ja, dat was geen sinecure. Om even van Sheba, dat is een streek in Ethiopië. En dan ga je op de computer even de internationale routeplanner raadplegen. En dan heb ik maar ingevuld Addis Ababa naar Jeruzalem. En dat is 3851 kilometer over de weg. 3851 kilometer over, en dat in die tijd zonder snelwegen, zonder treinen. Ze zal wel misschien hier daar een stukje met de boot gegaan zijn, ik weet het niet. Maar dat is een enorme onderneming geweest. En dan, als je dan hoort wat ze allemaal meegenomen heeft. 3600 kilo goud nam ze mee. Ladingen, specerijen, edelstenen. Dat is een kolossale volksverhuizing geweest. Van een nieuwsgierige vrouw. Ze was gewoon nieuwsgierig. Ze hoorde iets. En ze dacht, zou dat waar zijn? Dan ga ik achteraan. Dan ga ik ondernemen. En dat deed ze. En wat een onderneming. Ik denk dat maanden en maanden geduurd heeft voordat ze eindelijk in Jeruzalem was. En dan moest ze daar gehuisvest worden met haar hele hof wat ze mee zich had. En al die tijd dat ze daar geweest is. Ja, mooie geschiedenis. Hè? Geschiedenis ook met een happy end. En daar houden wij toch van. Hè? En daar treffen we dan, want de Bijbel is natuurlijk sowieso een boek met een happy end. En geloven in de Heer Jezus Christus is een gebeurtenis met een geweldig happy end. Boven bij de Heer. Dus wat dat betreft zitten wij goed in deze merkwaardige tijd. Ja, Salomo, zijn naam betekent vreedzaam. Hij is 40 jaar aan het bewind. En gedurende zijn tijd dat hij dus koning was, was er vrede rondom. En hij deed het goed. Er is geen tijd geweest voor Salomo of na Salomo waarbij Israël een klein beetje als zelfstandige staat gefunctioneerd heeft. Vrij vlot, na die tijd ging het al fout. En na die tijd is het nooit. De hele periode vanaf de doortocht door de Jordaan tot het einde van de staat Israël is ook maar 1500 jaar. Hè? Is niet zoveel. Het is eigenlijk nooit wat geworden. Het gaat het wel worden. Maak u niet ongerust. Het gaat het wel worden. Als de Heer een volkje uitkiest en als de Heer God daar een plan mee heeft, dan gaat dat bewaarheid worden. Dan gaat dat realiteit worden. Dan zie je dus ook al in Genesis staan, en dat wordt later bevestigd in de profeten, dat het land Israël in de toekomst weer alle 12 stammen zal bevatten. En dat het ongelooflijk groot zal worden van de Nijl tot de Eufraat en van Arabië tot de Middellandse Zee. Ik heb daar de kaart, de oude atlas die ik heb, nog eens even op nageslagen. En ik heb dat aangegeven. De Nijl en dan de Eufraat daarboven. En dan de grens van Arabië tot de Middellandse Zee. Ja, dat is wel 1000 keer zo groot als dat Israël nu is. En dat is wel 500 keer zo groot als Israël toen was onder Salomo. En de Heere God zegt tegen Abraham, en dat land waar je naartoe gaat, iedere stap die je daarin zet, is van jou. Abraham heeft kennelijk niet zo heel veel stappen gezet. Want het was niet zo groot. Maar dat gaat natuurlijk in de toekomst allemaal gebeuren. Iedere profetie in de schrift gaat volbracht worden. Gaat voleindigd worden. Gaat realiteit worden. Het kan niet zo zijn dat er een profetie of een uitspraak of een wens van de Heere God is. Die door menselijk falen of menselijk onwil of door ongeloof niet door zou kunnen gaan of zo. Als de Heere God tegen Israël zegt, ga dan heen en vertel alle volken van de grote naam en de reputatie van de Heere God. Psalm 105. Dan zijn ze daar tot op heden niet aan toegekomen, maar dat gaat gebeuren. Dat gaat gegarandeerd gebeuren. Het zijn prachtige dingen in de toekomst. En dan, ja, de naam van de koningin wordt niet genoemd. Dat is wel merkwaardig. De koningin van Sheba, een groot, belangrijke vorst. En het ging goed met Salomo natuurlijk. Hè? En de Heere God, de Heere God had aan Salomo gevraagd, van, wat wil je nou? Wil je nou lang leven? Of wil je nou rijk worden? Of wil je een wijze koning worden? En dan vraagt Salomo om wijsheid. Om zijn volk, Gods volk, in wijsheid te kunnen leiden. En de Heere God geeft hem dat. En daarbij krijgt hij ook nog een lang leven en rijkdom. Nou, daar staat wel het een en ander over in de schrift. Hoe rijk hij was. Dat was ongelooflijk. En het blijkt ook wel dat, staat ook in het boek Koningen, dat alle koningen in de toen bekende wereld om hem heen bij hem op bezoek kwamen. Alle koningen kwamen bij hem op bezoek. Dus het zal wel druk geweest zijn aan het hof. Een enorme hofhouding en steeds maar weer een nieuwe delegatie uit een ver land met de nodige egars ontvangen. Enzovoort, enzovoort. Het volkslied en de vlaggen, zoals het tegenwoordig gaat. En ja, ze kwamen allemaal lopen. Of op kamelen, ik weet het niet. Het is een ongelofelijke onderneming. En Salomo was ongeveer, als je dat nagaat, 20 jaar aan het bewind als de gebeurtenis rond de koningin van Sheba plaatsvindt. Dus hij is ongeveer op de helft van zijn regeringsperiode. En toen de koningin van Sheba, vers 1 van hoofdstuk 10, het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heere hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Kijk, hier staat dus niet toen zij hoorde van de rijkdom van Salomo en van de hele organisatie en hoe mooi alles was en hoe mooi de tempel was en hoeveel goud en hoe slim Salomo was. Nee, dat zegt ze niet. Zij heeft gehoord, en dat intrigeert haar, het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heere. Niet met de naam van God. Want God is gewoon Elohim, dat kan ook een afgodsbeeldje zijn. Ja, als we in de Bijbel iets lezen over waar in de grondtekst het woord Elohim staat, dat betekent eigenlijk goden, meervoud, dan kan dat ook gewoon een afgodsbeeld zijn weet ik veel wat, van alles. Ook de Heere God kan het zijn. Maar hier staat in verband met de naam van de Heere, de naam van Jehovah. Op de een of andere manier heb zij dat dus gehoord. Dat niet zomaar een god is zoals de god Ra van Egypte, de zonnegod, en al die andere goden die er waren in Babel. En die algemeen bekend waren. Nee, zij heeft gehoord dat Salomo iets heeft met een god en die heet Jehovah. Dat maakt indruk op haar. En ze kwam dus om hem met raadsels op de proef te stellen. Ja, kennelijk had ze nogal wat vragen. Dat kan gebeuren. En als je dan iemand weet waar je dat aan kwijt kunt, waar je dan aan vragen kan stellen, dat is wel handig. En als ik dan, zoals ik word een dagje ouder en dan zie ik wat mensen om me heen zo links en rechts wegvallen. En dat is dan soms ook wel eens lastig. Ik had nog bijvoorbeeld een heleboel dingen aan mijn moeder willen vragen over vroeger. Maar ja, ze is er niet meer. Ze is al boven. Ja, kan niet meer. En zo gaat het op een heleboel gebieden. Ook broeders en zusters vallen weg soms. En dan denk je bij ze, wat jammer nou dat die nou weg is. Daar kon ik zo goed mee. We konden zo goed samen optrekken aan de hand van de Heer. Maar ja, zo gaat dat. En ze kwam naar Jeruzalem, vers 2, met een zeer groot gevolg. Kijk, en wat we in vers 10 lezen, ze gaf de koning 120 talenten goud. 120 talenten. Een talent is 30 kilo. En dat kan nog wel meer zijn ook. Dus dat is me een partij goud geweest. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Zoveel specerijen. Karrenvrachten vol. Zoveel is er nog nooit later ook meer gekomen. En dan lees je dus in het laatste vers, vers 13. Dat is een heel belangrijk vers. Koning Salomo gaf de koningin van Sheba overkomstig al haar wensen. Alles wat ze om vroeg. Dus dat was dus al haar wensen en alles wat ze om vroeg. Dat kreeg ze. Maar ze kreeg ook het basispakket. En daar staat meer dan wat Salomo haar al gegeven had overeenkomstig het vermogen van de koning. Dus er was een pakket, een gave van de koning, overeenkomstig het vermogen van de koning. En zij kreeg daarboven nog meer alles wat ze vroeg. En dat staat een klein beetje anders vertaald in de NBG-vertaling. Ik heb dit even hier genoteerd. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba al wat zij begeerde en vroeg, behalve wat hij haar schonk, zoals men dat van koning Salomo verwachten kon. Dus wat je van koning Salomo gezien zijn rijkdom en zijn status verwachten kon, dat was het standaardpakket. Dat kreeg iedere vorst die op bezoek kwam. Maar zij kreeg iets extra's. Degene de dingen waar ze om vroeg. Wellicht de dingen die te maken hadden met de God van Salomo. Want daar schrijft zij over. En dat vind ik indrukwekkend mooi. Vers 9. Gelooft zij de Heere uw God, Jehovah uw God, die behagen in u heeft gehad door u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël voor eeuwig lief heeft. Daarom heeft hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te doen. Dat is prachtig mooi dat zij dat zo formuleert. En zij gaat dus in principe rijker terug naar huis als dat ze kwam. Ze kwam met een kolossaal gevolg. Zoveel hout en goud en edelstenen is er nooit aangekomen bij koning Salomo. En daar kwam wat aan, hoor. Als je dat leest hoe dat gegaan is met de tempelbouw en met de bouw van het paleis, daar worden aantallen genoemd, ook van mensen die voor hem aan het werk waren. Onvoorstelbaar wat een organisatie. Daar zijn wij maar de schooljongens bij. Maar dit was ongelooflijk. En zij heeft het allemaal meegemaakt. Maar wat haar indruk op haar maakte was de God van Israël. Ze had vernomen van het gerucht betreffende de naam van de Heere God. De naam van Jehovah met betrekking tot Salomo. En dat is natuurlijk prachtig mooi als dat gerucht over jou, als dat jou de roep is die over jou gaat. Als mensen van jou gehoord hebben dat jij iets hebt met de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dat is een prachtige reputatie. Je kunt een naam hebben op allerlei gebied. Maar dit is wel de meest waardevolle, denk ik, die er is. En ja, ze heeft zich een bepaalde voorstelling gemaakt. Ze heeft natuurlijk al die verhalen gehoord. En ze dacht, ja, zo en zo zal het er wel uitzien. Nou, het werd allemaal ruim overtroffen. En wat er allemaal gebeurde, de helft is me niet aangezegd. Ik heb het niet geweten. Toch had ze zelf een koninklijk paleis en een enorm gevolg. En als ik dan, en dit verhaal wordt dus door de Heer Jezus verteld, de vergelijking tussen de koningin van Sheba, die de moeite nam om bij gerucht, om dat te gaan bekijken in Jeruzalem, naar koning Salomo. En dan zegt hij, de Heer Jezus, en meer dan Salomo is hier. Hij heeft het over zichzelf. En hij is de grote koning van het komende rijk. Als straks werkelijk, wezenlijk, fysiek, het koninkrijk der hemelen op de aarde gaat plaatsvinden met het nieuwe Jeruzalem, met de grote witte troon, met de Heer Jezus op de troon, met alle 12 stammen daaromheen. Die koning, daar hebt de Heer Jezus het over. Meer dan Salomo is hier. En iedereen die naar de Heer Jezus toe gaat, al is het maar bij gerucht, die komt rijker bij hem vandaan als hij er naartoe gaat. Dat is altijd, vind je daar rijkdom. Dat is ook met Gods woord zo. Wat je ook leest, welk hoofdstuk je ook openslaat, er zijn altijd dingen die nieuw zijn, die verbazend zijn, die verblijvend zijn, waarvan je denkt van, dat heb ik nooit geweten. Gewoon hier niks samen met de psalmen bezig. En we hebben laatst bijvoorbeeld in psalm 114 of 115 zo'n beetje, daar lazen we, tot mijn stomme verbazing, dat ging nog eventjes werd aangehaald, dat het volk Israël vanuit de woestijn, door de Jordaan, naar het land ging, hè. 40 jaar heeft het geduurd, eigenlijk 38 jaar. En dan staat er plotseling in psalm 114 dat de Jordaan achteruit stroomde. Dan staat er tot 2 keer toe. Heb ik nooit geweten. Ik wist wel, ik denk, ja, er zijn een paar miljoen mensen geweest en die moeten in één dag er doorheen. Nou, dan moet je een behoorlijke brede strook hebben van ettelijke kilometers wat droog ligt. Nou ja, daar had de Heere God voor gezorgd. De Heere God zegt op een gegeven moment bij het plaatsje Adam, stroomopwaarts, 30 kilometer. Vanaf Adam, daar lag de boel droog. En hoe kon dat nou zo snel? Doordat de Heere God even de rivier de andere kant op liet stromen. Kleinigheidje. Wij kunnen ons daar niks bij voorstellen. Maar als ik dat in het woord lees, dan word ik blij. Dan denk ik, ja kijk, en die God die dat zomaar eventjes deed, dat is mijn God. Dat is onze God en Vader. Dat is de God die het plan ontwierp om een verlosser naar de aarde te sturen. Om de boel hier op in het reine te brengen. Om het hier op poten te zetten. Want, ach kijk maar om je heen. Er kan bijna niet meer misgaan. Alles wat aan het licht komt van regeringen en van beleid en van plannen, het is allemaal nep. Het zet geen zoden aan de dijk en uiteindelijk wordt het niks. Maar wat ik hier lees in Gods woord, dat wordt wat. Dat is onze realiteit. Dat is onze toekomst. Dat is ons dagelijks leven. En als ik daarmee bezig ben, ja, dan word ik daar blij van. En welk onderwerp je ook opneemt in de Bijbel en je zoekt het even uit. Ik ben nu bezig met jubeljaren en sabbatsjaren en zo. En als je dat gewoon even in de concordantie opzoekt bij de S van sabbat en bij de J van jubel. En je gaat al die tekst even op een rijtje zetten. Voordat je een uurtje verder bent, dan ben je alweer verrast van de prachtige details die de Heere God realiseert. Het zijn plannen voor Israël. En wij vinden dat we geweldige prestaties doen met onze landbouw en met onze veeteelt. Maar het staat of valt met de zegen van de Heere God. En dat lees je dan met de jubeljaren. Goed, koning Salomo had dus een standaardpakket zoals je van de koning kon verwachten. Gezien zijn enorme rijkdom. En daarbij kreeg zij nog alles waar ze om vroeg. Allemaal bijzonderheden. En dat is toch een Bijbels principe wat je in de Bijbel terugvindt. Als ik het hele Oude Testament lees en alle zegeningen die de Heere God aan Israël belooft en realiseert. De vroege en de late regel. Geen misdracht bij de vee. Geen misdracht bij de mensen. Ik zal zorgen dat de wilde dieren weg zijn. En al die prachtige aardse beloften voor een aards volk met een aardse toekomst. Dan kom ik daarvan onder de indruk. En als dan het Nieuwe Testament aanbreekt. Hè, laten we maar even het jaar nul ongeveer dat de Heer Jezus geboren wordt. Dan loopt daar de Messias rond. En zijn boodschap is bekeerd u. Want het koninkrijk der hemel is nabij. Maar ja. Hij wordt niet herkend, hij wordt niet erkend. Hij krijgt niet de status en de positie die hem toekomt. En het loopt allemaal anders, denken wij dan. En uiteindelijk dan vaart hij naar de hemel en dan is daar de belofte van ik kom terug zoals ik nu opgevaren ben. En dan gaan de apostelen aan het werk. Vooral de apostel Paulus wordt staande gehouden op de weg naar Damascus. Er gebeuren grote omwentelingen. Er komt een boodschap plotseling die naar de heidenen zal gaan. Paulus die waarschuwt daarvoor in Handelingen 3 keer als jullie tegen de Joden. Als jullie zo blijven doen als jullie nu doen, dan ben ik genoodzaakt naar de heidenen te gaan. Maar de volgende dag gaat hij toch nog wel weer naar de synagoge, ergens in de buurt. En dat gebeurt tot 3 keer toe. De laatste keer in Handelingen 28. U kent ongetwijfeld dat belangrijke mijlpaal. En dan zegt hij, en nou heb ik dan alle belangrijke Joodse mensen in Rome bij elkaar geroepen. We hebben een hele dag zitten. Heb ik ze uit zitten leggen dat Jezus van Nazareth, dat de beloofde Messias is uit het Oude Testament. En dan eindigt dat vers met de woorden, en ze gingen heen, murmurerende, oftewel, ze waren het niet eens samen. Nou ja, en dat is nog steeds zo. En dan komt de Heere God met het extra pakket. Want dat hele stuk Oude Testament, dat beschouw ik dan een klein beetje als het basispakket van liefde en genade en rust en vrede. Wat we allemaal bij de Heere God vinden. En dat zullen we zo eventjes, een aantal punten zullen we daarover gaan opzoeken en zullen we dat lezen. Maar dan lezen we plotseling in de laatste 7 brieven van Paulus dat er nog een extra pakket is. Dat het niet gaat over een zomaar een verzoening, datzelfde woord verzoening wat in het Oude Testament ook voorkomt. Maar dat het gaat over een totale, absolute, overtreffende trap van verzoening waarover het in het Oude Testament niets bekend was. Dat wij een status van hemelburger krijgen. Dat wij een status krijgen van dat we volmaakt zijn in Christus. Daar was in het Oude Testament helemaal geen sprake van. Hoewel daar ook een God was die genadig was en liefde was, liefdevol was. En we zullen daar een aantal dingen van lezen. Want als bijvoorbeeld in Genesis 6 vers 8 staat dat Noach vond genade in Gods ogen. Noach was ook maar een gewone man zoals u en ik. Maar hij vond genade in Gods ogen. Zonder dat hij niet, jawel, natuurlijk, net als wij. Niks aan de hand, allemaal hetzelfde. Maar hij had iets in zich waarvan hij kreeg genade in Gods ogen. Wij hebben ook genade in Gods ogen gekregen. En in Genesis 39 vers 21, daar gaat het over Jozef. En de Heere was met hem, de Heere bewees hem genade. Genade is onverdiende gunst. En als het gaat over rust en liefde en vergeving en verzoening. Dat zijn allemaal dingen die bij de Heere God in het basispakket standaard aanwezig zijn. Wij kennen dat. Rust, Jeremia 31 vers 2. Het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. De Heere God geeft genade, de Heere God geeft rust. En Jozua 21 vers 44. En de Heere gaf hun rondom rust, overeenkomstig alles wat hij aan hun vaderen gezworen had. De Heere God geeft rust. Toch spreekt de Heer Jezus later over een rust die alle verstand te boven gaat. Zie, dat is extra. Dat is toch mooi. En er is liefde bij de Heere God te vinden, want de God is een liefdevolle God. Hij is een en al liefde. Jesaja 63, door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Liefde. Zomaar mensen lief hebben, ook al slaan ze de plank volledig mis en gaan ze een andere kant op. De Heere God heeft ze lief. En Hosea 11 vers 1, toen Israël een kind was, had ik hem lief en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Inderdaad, het volk Israël had wel wat met Egypte. Abraham is er geweest en er zijn alle mensen geweest en de Heer Jezus is naar daartoe gevlucht en teruggekomen toen hij klein was. En er is bij God vergeving, Psalm 85 vers 3, de ongerechtigheden van uw volk hebt u weggenomen. Psalm 86 vers 5, u Heere bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Voor allen die u aanroepen in de psalmen. Dat betekent ook dat er liefde en vrede en vergeving was voor mensen die niet bij het volk Israël hoorden. Dat kon dus gebeuren dat je in die tijd dus als vreemdeling hoorde van de God van Israël, zoals de koningin van Sheba. En dat je naar Jeruzalem ging. Zoals die man neer uit Ethiopië, uit Morenland. Sommige vertalingen zeggen dat zo. En die had dus gehoord van de liefde en van de genade en de God van Israël. En dat waren bijzondere dingen. En dan moest je, als je dat wilde en je ging dat ook geloven, dan ging je naar de priester en zeg je, meneer de priester, luister, ik geloof van harte in Jehovah, in de God van jullie. Wat moet ik doen? Maar ik ben niet een Israëliet. Ik ben geen Jood. Nou, dan zei de priester, dan moet je dit en dat en zus en zo en zo. En als je een jongetje bent, dan moest je besneden worden. En dan moest je alle wetten gaan onderhouden. En dan was je een Jodengenoot, een proseliet. Dan hoorde je erbij. Die mogelijkheid was er natuurlijk altijd al. Om voor mensen van buiten, om daarin mee te gaan. Want de Heere God is een vergevend, genadig en liefdevol God die rust geeft. En dan had je die, dan kon je die rust en die ervaren, dat kon je allemaal ervaren. En dat is prachtig mooi. En dat is het basispakket. Dat is vanaf het begin is dat zo geweest. Abraham vond genade in Gods ogen. Noach vond genade in Gods ogen. Mozes vond genade in Gods ogen. Mozes noemt hem zijn vriend. Prachtig mooi als je dat zo leest. En dan toch lees je in de laatste 7 brieven van Paulus dat er een update komt die zijn weerga niet kent. Dat er een extra pakket is met extra mogelijkheden waar je helemaal blij van wordt. Waar je niet van mogelijkheden hebt gehouden. En dat extra pakket, dat vind je dus alleen maar terug in de laatste brieven van Paulus. Daarin heeft de Heere God in dat laatste stukje tijd wat er nog over was. Want weet u, het hele Nieuwe Testament duurt maar 70 jaar. Hè? De Heer Jezus is met 33. En de handelingenperiode duurt 33 jaar. En dan zit je al op 66 jaar. En in het jaar 70 komen de grote legioenen van Titus, de Romeinse keizer. En die walsen heel Israël plat in Jeruzalem in de tempel en alles was weg. Vanaf dat moment bestond er geen Joodse staat meer. Kon je dus ook niet meer naar de priester gaan om te zeggen van ik wil in jullie God gaan geloven. Want er was geen priesterdienst meer. Er was geen tempel meer. Er kon niet meer geofferd worden. Het was allemaal uit elkaar geslagen. Het was allemaal weg en dood en op. De edele olijf bestond niet meer. In de kleine periode tussen 66 en 70 zat Paulus gevangen. In Rome. In Rome? Ja, in Rome. En er waren heel veel Joden bij hem in de buurt. En daarin heeft hij uitvoerig en omstandig uitgelegd dat die Jezus die in Bethlehem geboren is, dat is de beloofde Messias, de verlosser. En als er ooit een tijd is geweest voor Israël dat ze een verlosser nodig hadden, dan was het toen wel. Israël was een bezet gebied, ze hadden geen eigen rechtspraak, ze hadden geen eigen munt, ze hadden geen eigen belastingssysteem. Het was gewoon op sterven na dood. Nou, en die dood die volgde in het jaar 70. En vlak voor die tijd openbaart de Heere God dus in de laatste 7 brieven aan Paulus geopenbaard dat er redding is, ook als er geen priesterdienst meer is. Dat er redding is voor ieder mens, voor de hele kosmos, alles erop en eraan. Ook als er geen Israël meer is, ook als de edele olijf verpletterd is en weggebalst en verbrand. Want er stond bijna geen steen meer op een andere. Het enige wat er nog over is een stukje klaagmuur in Jeruzalem. En dat wordt gekoesterd. Oh, dat wordt gekoesterd. En daar hebben ze oorlog om en daar hebben ze ruzie om. Eigenlijk is het een zielige vertoning. Kijk, ik snap het wel. Het is een klein stukje van vroeger wat ze nog hebben, maar ze zich gaan vastklampen, maar het zit hem niet in die stenen. En je kunt de briefjes met wensen instoppen wat je wil, maar daar zit het hem niet in. Het zit in je hart. Je moet het met je hart geloven. En als ik dan dat extra pakket wat de Heere God geeft, als ik dat even zo heel kort samenvat, dan heb ik in een paar punten op een rijtje gezet. Dat lees je dan in, bijvoorbeeld in de Efezebrief. Vroeger dood door overtredingen en zonde, maar nu met Christus levend gemaakt. Niet hopen met Christus levend gemaakt te worden ooit. Nee, wij zijn met Christus levend gemaakt. Efeze 2 vers 5. Vroeger hopen op een opwekking. Nu met Christus opgewekt. Verleden tijd. Dat is voldongen feit. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Je kunt het niet begrijpen. Ik snap het ook niet goed. Maar ik geloof het wel. En ik word er blij van. Als ik daaraan denk, dan loop ik te zingen op straat. En dan puntje 3. Vroeger smeken. Laat u met God verzoenen. En nu hebben we een volkomen, totale, absolute verzoening ontvangen die niet meer terug te schroeven is. Daar word ik ook blij van. Kan ik ook niet snappen. Zoals zoveel. Maar dat is wat de Heere God geeft in het extra pakket. Punt 4. Vroeger vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen en bijwoners, ja. Toen ze uit Egypte vertrokken, liepen er al duizenden mensen mee die in Egypte geen perspectief meer zagen. En die liepen met Israël de woestijn in. Die dachten van, daar moeten we maar weer gaan. Misschien dat een beetje perspectief geeft. Vreemdelingen en bijwoners. Maar nu, medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Nu, dat is de status die wij van de Heere God hebben gekregen. Dat is niet de staat die wij hebben. Dus onze staat is, ja, mensen die iedere dag een dagje ouder worden en die wat moeten omdenken en wat moeten doseren met hun energie. En ja, ik merk het zelf ook, dat je bepaalde dingen wel het enthousiasme nog hebt, maar fysiek niet helemaal meer zoals vroeger. Nou, dat is een beetje lastig. Maar moet je hem denken. Maar vroeger, vreemdelingen erbij, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat is de status die wij van God gekregen hebben. Daar kunnen we verhaal op maken. Punt 5. Vroeger verschillende groepen. Ja, verschillende groepen. Ja, het hemelse nageslacht van Abraham, Hebreeën 3, Hebreeën 12. Ja, het aardse nageslacht van Abraham, het zand aan de oever de zee. En je had al die miljoenen mensen daar nog omheen die daar niet bij hoorden. En dan heb je nu nog de groep van het lichaam van Christus, waar wij toe behoren. Er zijn verschillende groepen in de Bijbel. Allemaal met zo'n eigen koers. Maar nu één samengevoegd en aaneensluitend gebouw. Efeze 2 vers 22. Als er nu een Jood tussen ons in zit die van harte in de Heer Jezus Christus gelooft, dan hoort hij gewoon bij het lichaam van Christus. Zo simpel is het. Vroeger, punt 6. Vroeger Israël en de volken en nu één samenlichaam in Christus. Vroeger proselieten, nou, ik heb het net al gezegd, maar nu is dat niet meer nodig. Nu is het gewoon een kwestie van dat je aanvaardt gewoon de liefde van God en van zijn genade in je hart. En je hoort daarbij. Daar is verder geen uiterlijke procedure meer voor nodig. Dat is toch prachtig? Dat komt voor, hè, dat mensen dus, laten we zeggen, hun hele leven een bepaalde houding hebben van, nou, wij hadden zo'n figuur op de boekbindclub. Ik zit op een clubje van oude grijzaards die boeken restaureren en tijdschriften samenbinden. En dat vinden ze leuk. Ik heb iets met boeken, vooral met deze. En daar was er eentje bij, Gerrit, heette die. En die zat altijd een klein beetje mij te pesten. Want ik was natuurlijk regelmatig met een kapotte Bijbel. Mensen die wisten dat van, oh, Obi doet iets met Bijbels. Mijn Bijbel is kapot. Bijbels horen kapot te gaan. Als u een Bijbel hebt die al 20 jaar niet kapot is, dan leest u niet genoeg, denk ik. Maar, dus ik kwam nogal vaak met een kapotte Bijbel. En dan zei hij, heb je hem ook weer met zijn vrome boek? Hij wil ons zeker bekeren. En zo zat hij altijd echt op een gegeven moment op een hele nare manier zat hij te sarren. En ja, ik vond dat niet leuk, maar ja, hij deed dat. Maar hij werd ziek. En hij werd behoorlijk ziek. En hij lag op een gegeven moment in zo'n hospice, zo'n sterfhuis in Uggelen, vlakbij ons, op Beekbergen. En ik denk, laat ik maar eens bij Gerrit op bezoek gaan. Nou, dan lacht hij dan. En ik zei, hey Gerrit, jij hier? Ja. Ik zeg, hoe is het met je? Oh, zei hij, met mij is het goed. Ik krijg iedere avond voor het slapen gaan van de zuster een borrel. Nou, leuk. Ik zeg, Gerrit, ik zeg, maar. Ik zeg, dit is wel een sterfhuis, hè? Hier moet gestorven worden. Ja, maar daar ben ik nog lang niet aan toe. Oké. Dan lig je dan, de grote kerel, stoer. Toen had hij geen grote bek meer. Helemaal niet meer. En een paar weken later kom ik een keer op een middag bij hem. En toen was hij al behoorlijk zwak en ziek. Hij kon bijna niet meer praten. Gelukkig was hij alleen. En ik zeg, Gerrit, gaat niet goed? Hij schudde. Ik zeg, ben je vroeger op de zondagsschool geweest? Ja. Heb je daar van de Heer Jezus gehoord? Ja. Heb je dat toen geloofd, Gerrit? Ja. Gerrit, als je straks je ogen sluit en je doet ze weer open, ben je bij de Heer. Hij was gewoon een gelovige. Is een hele leven lang onderdrukt, stoere jongen uithangen, grote mond, schelden en vloeken, niet zo weinig. Maar hij was gewoon stiekem in zijn hart een gelovige. Hij had een goede beslissing genomen. Maar wel ontzettend stom dat je daar niet van profiteert, je hele leven lang. Dat je daar niet de vrede en de rust van hebt. Hij was niet beter of slechter als ik. Hij profiteerde er alleen niet van. Zo kan dat gaan, hè? Je maakt ook andersom mee. Kan gebeuren. Punt 7. Vroeger verschillende roepingen, nu mede deelgenoot van de belofte in Christus. Efeze 3, vers 6. Mede deelgenoot van de belofte in Christus. Punt 8. Wij blijken ook hemelburgers te zijn en worden geacht de dingen te zoeken die boven zijn. Waar Christus is, dat is ons doel, dat is onze roeping. Dat is prachtig mooi. Wij hoeven dus niet te denken dat we deze aarde moeten bewaren en verbeteren en stikstofgedoe en zure regen en kooldioxide, al dat dingen en zo. Nee, de Heere God zegt, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nou, daar vertrouw ik dan maar op, dat gaat wel goed. En Paulus die noemt zichzelf eerst ook een gevangene vanwege Israël, maar later noemt hij zichzelf een gevangene vanwege Christus Jezus. Christus Jezus, niet Jezus Christus, Christus Jezus. De opgestane, gezalfde die vroeger als Jezus rondwandelde. En vroeger een opstanding der doden op de jongste dag en nu een uitopstanding tussen de doden uit. Ja, dat is een onderwerp, daar kun je een hele avond over hebben, ook wel weer mooi. Maar ik heb maar even gewoon deze bloemlezing eruit gehaald om te laten zien dat bij het standaardpakket wat de Heere God geeft van genade, rust, liefde en vergeving en verzoening en alles wat hij in het woord aan ons geeft, en dat is prachtig mooi, dat daar nog zoveel extra's bij gekomen is. In het laatste, op het nippertje voor het jaar 70, voordat Paulus het leven beëindigde in de gevangenis daar, volgens de... Het staat niet in de Bijbel, maar volgens de boeken naast de Bijbel is hij dan in die laatste gevangenschap is hij daar omgekomen. Ja, hoewel hij onschuldig was aan wat dan ook. Maar hij heeft dus op het nippertje nog de laatste update van de Heere God gegeven. En dit was een compleet nieuw evangelie. En dat was nodig ook, want er was geen alternatief meer. De tempel bestond niet meer, de priesterdienst was er niet meer. Hoe moeten nu de heidenen de weg naar de Heere God gaan vinden? Efeze 2 beschrijft dat prachtig mooi. Ik ga daar even nog met u naartoe. Efeze 2. Efeze 2. Ja, vers 11. Daar staat dus, bedenk daarom... Mensen uit Efeze, gelovigen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijders in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd, Let op, zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Dat was de status die er was vlak voordat Paulus dit geopenbaard kreeg. Dus in die tijd, er was geen Israël meer, er was geen priesterdienst meer, er was geen tempel meer. Hier en daar waren wat Joden heen gevlucht naar verschillende plaatsen. De Joden waren ballingschap geweest naar Babel en ze waren teruggegaan onder Esther en Nehemia. Maar een heleboel waren niet teruggegaan naar Israël omdat er allemaal Arabieren woonden. Dus vandaar dat je in Colosse, midden in Turkije, een gemeente had met een paar Joden en mensen eromheen en een paar boekrollen. En dat had je door heel Griekenland, Italië, Egypte, overal had je dat. Zo is dat ontstaan. Een plekje waar je moerstijl kon praten. En waar je nog een paar boekrollen had als je mazzel had. Nou, daar vond Paulus gehoor. Daar vertelde hij het evangelie. En daar waren Turken die kwamen tot geloof. Er kwamen Grieken die kwamen tot geloof. Er waren Romeinen die kwamen tot geloof. Italianen. En in Spanje en in Engeland schijnt het ook zo geweest te zijn. En in die tijd, voordat dus dit geopenbaard werd, ja, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, geen hoop zonder God in de wereld. Nou, dat is niet een situatie die we moeten hebben. Maar nu in Christus, vers 13, maar nu in Christus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beiden één gemaakt heeft, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is de status die wij nu hebben. Geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Kan het nog mooier? Ik dacht van niet. Ik dacht van niet. En als we dan even buiten, even los van de wereld, op een zondagmorgen even gewoon lekker als gezellig, als gelovigen bij elkaar komen, even genieten van Gods woord. Mensen, wat een heerlijke verademing om te zingen en om met Gods woord bezig te zijn. En even niet te horen wat het journaal allemaal te melden heeft en wat er allemaal misgaat in deze wereld. Want ja, dat fout loopt, dat is wel duidelijk. En dat het met ons goed afloopt, dat is ook wel duidelijk. Dus hebben wij grote redenen tot dankbaarheid? Ik dacht het wel. Als ik deze dingen me realiseer, hoe dat allemaal gegaan is en hoe de Heere God steeds exact, nauwkeurig getuind, precies op het juiste moment die dingen aanbiedt die de mensheid nodig heeft. Ja, in het begin zag ik dat niet zo. Maar zo langzamerhand dan begin je die lijn erin te herkennen. En dan is bijvoorbeeld een Companion-vertaling ook heel makkelijk. Maar de Companion-vertaling heeft namelijk voor iedere bladzijde het jaartal staan. Vanaf het hele Oude Testament. Overal staat dus wel in welk jaar het ongeveer geweest moet zijn. Dan krijg je een beetje een idee hoe het allemaal chronologisch verlopen is. En hoe het nu verder loopt met deze periode. Ach, we hebben de Heere God die voor ons zorgt. Hij heeft het beste met ons voor. Hij heeft ons gekocht en betaald met een bepaald doel. We mogen hem volgen. We mogen hand in hand met elkaar optrekken aan zijn hand. En wat de toekomst brengen mogen. Ons geleid als Heere hand. Zullen we hem daarvoor de dank brengen. Lieve Vader, dank u wel voor de morgen die u ons geeft en gaf. Dank u wel voor het woord wat u geeft, wat zo rijk is en zo gedetailleerd en zo compleet. Heer, we blijven ons hele leven eruit studeren en we blijven er blij van worden. En we hebben dat nodig ook, Heer. Want om ons heen rammelt het allemaal aan alle kanten. Heer, en we zien het, de spanningen die er zijn, de verdeeldheid die er is en de angst bij mensen. Maar we danken u dat er bij u rust en vrede is te vinden. Een vrede die alle verstand verder te boven gaat. Vrede van God in Christus. Heer, we willen ons maar weer daaraan toevertrouwen. Straks als we uit elkaar gaan en ook morgen als de gewone werkweek weer begint, dan hebben we dat ook zo nodig. Dat u ons vasthoudt, Heer. Dat u ons datgene geeft wat we nodig hebben. En u weet dat veel beter als dat we dat zelf weten. Daarom willen we het ons maar aan u toevertrouwen. En we weten ook uit ervaring dat we blindelings op u mogen rekenen. Altijd weer. 7 dagen in de week en 24 uur per dag. En we danken u daarvoor. Amen.